Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo hustlers en honingballen, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 99, deel B. En daarin zetten we op een rijtje wat er zoal gebeurde in de afgelopen weken, waar we boos van werden en blij van werden.
Maar aflevering 99 alweer.
Ja.
Dan weet jij wat eraan komt.
Wij gaan naar de 3 digits.
We gaan naar de 3 digits, namelijk aflevering 100. Ik kan dat niet geloven. Mm-hmm. Om dit heugelijke feit te vieren, hebben we iets leuks bedacht, vinden we zelf. Tenminste, we hebben dat helemaal niet zelf bedacht. Het is gewoon gestolen van
de eeuw van
There's
de amateur.
There's Nobody, eeuw van de amateur, ja. De Eurovision, de Dingedong podcast... Heel veel leuke podcasts.
Heel dankbaar voor al deze, voor dit ontzettend creatieve idee. Want ik vind het enig.
Het idee is als volgt. Een inbelaflevering op maandagavond 29 augustus van 7:30 tot 9:00. Wij geven je zometeen een telefoonnummer. Dat nummer dat kan je dan bellen. En dan krijg je ons aan de lijn. Al waren het alsof je gewoon ons aan de lijn...
Maar,
en je ons gewoon belt.
En je belt ons ook gewoon en je hebt ons ook daadwerkelijk aan de lijn. Je hebt niet robots aan de lijn die Marilotte en Nidia heet of zo.
Maar wat er wel gebeurt is dat de opname, de recording loopt mee.
Ja.
En wat we dan leuk zouden vinden is als je een leuk feministisch verhaal deelt. Of wat jij van feminisme hebt geleerd of wat het je gebracht heeft. Zoiets. Ja. Kijk maar even wat je doet.
En gewoon hoi zeggen mag ook hoor. Dat vinden we ook gewoon hartstikke leuk.
Hoi doei.
Ja, hoi doei. Is helemaal prima. En dan ga ik dan nu dat nummer even voorlezen. Want dat is
Doe dat
wel
eens.
Handig. Het nummer is. En pak even je telefoon. Pak je notitieboekje. Blokje waarvan Nidia denkt dat hij altijd in de keuken ligt.
Ja.
En dan komt nu het nummer. 06-81-26-09-96. Zal ik hem nog een keer herhalen?
Gewoon waarom voor, niet, joh?
Voor de hell of it.
Fun of it.
06-81-26-09-96. En je kunt dus bellen op maandagavond 29 augustus van 7:30 tot 9:00. In de avond dus, niet in de ochtend, in de avond.
Je kan het proberen in de ochtend.
Ja. Gaat hij dan over? Denk het niet.
Ik...
Dan moet de simkaart er nog in, denk ik.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan probeer het dan ook maar gewoon niet.
Doe maar gewoon eens avond.
Oké, okay, dan dat gezegd hebbende, ik heb daar zin in. Door naar een leuk bericht.
Ja, uiteraard.
Een leuk bericht. Lieve, wijze, levensles lovers. Jullie zijn fantastisch en wat heb ik mezelf dankzij jullie een plezier gedaan door te stoppen met me druk maken over belachelijke dingen als lichaamshaar en hoe vies mijn menstruatie wel niet is en me juist veel drukker ben gaan maken over, laat me denken, het fucking patriarchaat. Ik ben nu regelmatig bij een protestmars te vinden en durf me, ondanks mijn angst voor conflict, makkelijker uit te spreken als ik mijn omgeving op misogyn, xenofoob, racistisch, validistisch en of homo- en transfoob gedrag of taalgebruik betrap. Zo ook gisteren, toen ik bij een friettent stond te wachten op mijn bestelling. Ik stond buiten en raakte aan de praat met de eigenaresse die even pauze had en we hadden een leuk gesprek. Toen kwamen er 2 mannen aangefietst.
Mannen.
Dat is toch vaak hoe het begint, hè?
Ja.
Nou, de oudste, de vader, liep naar binnen om de bestelling te doen. En de jongste, van het studenticoze type met een iets wat dikke tong van de drank, bleef buiten staan en voegde zich bij ons gesprek. Al vrij snel gebruikte hij het woord flikkers als scheldwoord en ik sprak hem daarop aan. Ik ben zelf een queer vrouw en ben actief in een queer stichting en weet hoe kwetsend en ongepast sommige krachtwoorden kunnen zijn. Deze jongen liet zich niet zo corrigeren. En binnen no time werd het gesprek transfoob met het feit, tussen aanhalingstekens, dat er maar twee geslachten zijn en dat er zelfs termen worden bedacht voor mensen die op broodroosters en vliegtuigen vallen. Hij begreep hier panseksueel niet helemaal. Hij begreep überhaupt het verschil tussen gender en seksualiteit niet eens. Zucht, maar goed. De vader was er inmiddels ook bij komen staan, maar hield zijn mond. Maar de friettent lady stond me bij door te zeggen dat er in haar moedertaal, Chinees, geen eens voornaamwoorden bestaan. Dus dat zij het gebruik van die en diens wel even oefenen vond, maar allesbehalve een probleem. De jongen vond het allemaal maar belachelijk.
Uiteraard.
Ik bleef het hele gesprek gewoon rustig en respectvol, maar wist dat er niks te halen viel bij deze flapdrol. Dus ik heb hem gezegd dat ik het begrijp dat als hij hier nog niet mee in aanraking is gekomen, dat het dan helemaal logisch is dat hij zich er weinig bij kan voorstellen. Ik heb hem wel gevraagd zich eens in te lezen, zodat hij wat beter begrijpt waar hij het over heeft. En dat ik vroeger, ik ben 38 en hij zucht, ik moest dit raden van hem.
Heel classic toch? Ik moest je zo omlachen.
25. Toen ik dus ook 25 was, ook bijna niks wist over dit onderwerp. Toen waren mijn frietjes klaar. En nu komt mijn lievelingszin uit deze brief. En ik ga geen enkele man de reden laten zijn dat mijn friet slap is geworden. Dus ik wenste iedereen een fijne avond en dartelde vrolijk naar mijn fiets.
Gelijk heb je.
Ja. Ja. Terwijl ik dat deed, hoorde ik hem tekeer gaan over mij tegen zijn vader en de friettent lady. En ik joelde bij het openmaken van mijn slot nog, ik hoor je gewoon hoor, maar ben weggefietst, want friet. Eenmaal thuis voelde ik me toch schuldig dat ik de friettent en de boslady had achtergelaten met deze bigot. Dus ik besloot een berichtje naar de socials van de friettent te sturen, waarin ik allereerst bedankte voor de steun. Maar ik ook wilde zeggen dat ik het vervelend vond dat ik een discussie had laten ontstaan, waaruit ik vervolgens was weggehuppeld zonder dat de jongen erover was uitgetierd. En daarmee haar en haar zaak wellicht in verlegenheid had gebracht. Toen kreeg ik vanochtend een reply op dat berichtje en dat was zo hartverwarmend. Kort samengevat, de eigenaresse was het volmondig met me eens en was geschrokken van de denkwijze en attitude van deze jongen, die haar en zijn eigen vader ook nog voor boomers had uitgemaakt. Lol. Ze zei dat ze ook niet altijd alles begrijpt wat ze op televisie... Maar wacht, ze zei dat ze ook niet altijd alles begrijpt, maar ze op televisie veel LHBTIQA+ programma's kijkt om er meer over te leren. Ik vond dit zo'n fijne, open-minded en liefdevolle respons en mijn hart loopt over als ik zo'n bondgenoot tegen het lijf loop. Als ik mij niet had uitgesproken, had ik ook nooit deze mooie ervaring gehad en ik wilde dat gewoon graag met jullie delen. Liefst you. En dan komt nog een PS. Als mensen de friettent willen steunen, het is Friet van Oost in de Vizostraat in Amsterdam. En ze hebben echt de lekkerste frieten met schil en zoete aardappelfrietjes.
Ik heb echt één heel veel zin in friet al sinds deze brief is binnengekomen. En ze had eventjes een screenshot meegestuurd van die mail. En dat was gewoon zo'n ontzettend leuke mail. Die gaan we verder niet voorlezen uiteraard. Maar ja, ik weet niet, mijn hart sprong bijna uit elkaar.
Ja, ik vind het ook gewoon een heel goed voorbeeld van alles eigenlijk. Want ze spreekt iemand aan die narig is, maar ze ziet vervolgens ook als ze wegfietst bij zichzelf, herkent ze dan ook van, oh wacht, dat was eigenlijk niet zo netjes van mij. En dan daar ook weer eerlijk en open over een mailtje of een berichtje sturen. Dat is gewoon heel top.
Ja, alles aan en de schrijfstijl. Ik zat er helemaal in. Dit leest als een trein en ik vind het een heerlijk verhaal en ook weer typisch die mannen.
Een leuk bericht.
Lekker gewerkt.
Dankjewel, Jul. Tijd voor de no, de damn honey no.
Mm-hmm.
Marilot, ja. Is het je gelukt iets te vinden?
Nou, bijna niet. Was echt heel lastig dit
Wij
keer.
Hebben beloofd dat we minder zuur en teleurgesteld in de mensheid gaan proberen te zijn.
Ja,
toch?
Ja want ik vond mezelf een beetje zuur geworden. Dus ik ga proberen om minder daarin te hangen.
Ga je met je meest vrolijke stem vertellen wat er mis is in de wereld.
En goed nieuws, het is me gelukt om een no te vinden. Nou, wat heerlijk. Ik wil wel eventjes, voordat ik begin met, want ik heb er twee, voordat ik begin met mijn eerste, eventjes zeggen, er is natuurlijk veel al hoe noem je dat, te doen gedaan, te zeggen geweest. Dat weet ik veel over de Linda cover.
Oh ja.
Dat was afgelopen week.
Dus dat
week,
laat je nu even voor wat het is?
Laat ik zeker niet voor wat het is. Maar wij hebben, Nidia en ik hebben daar met z'n tweeën wel veel over gepraat. Over wat we daar nou van vonden en zo. Maar we hebben er nog niks mee gedaan in de podcast of op Instagram. Ik kan me erbij voorstellen dat je denkt, waarom is hier nog niks over gezegd? Maar dat gaan we dus zo meteen doen. Zometeen Linda cover. Nu eerst eventjes alle ellende rondom Ter Apel. En de vluchtelingen, asielzoekers, het asielzoekersbeleid van Nederland. Ik heb het idee, al weken lees ik dat er mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En Ter Apel is daar waar je als vluchteling of als asielzoeker je moet melden als je in Nederland bent binnengekomen. Zeg maar, het is de eerste stop in een serie
voor
van
iedereen.
Voor mensen die statushouder moeten worden, die zeg maar geen registratie hebben als je vlucht.
Ja, precies. Dus als vluchteling, ja, dat maar is gewoon is één plek in Nederland.
En daar
dat
ga je
Ter
heen.
Apel.
Ja, iedereen gaat naar Ter Apel. Er is maar één aanmeldcentrum. Maar bijvoorbeeld mensen uit Oekraïne, die zijn daarvan vrijgewaard.
Ja, dus niet iedereen.
Nee, niet iedereen. Nee. Dit wilde ik even zeggen. Maar Oekraïners die hebben daarin dus een speciale status gekregen, waar we ons ook al boos over hebben gemaakt, omdat het natuurlijk helemaal niet oké is om een soort onderscheid te maken in vluchtelingen, wat nou erger is. Nee. Want mensen die uit Syrië of uit Afghanistan vluchten, hoe is dat minder erg dan als je uit Oekraïne vlucht? Want het is overal oorlog.
Ja.
Maar goed, in ieder geval, de regels zijn, behalve voor Oekraïners, als je vlucht of als je hier wil komen wonen en je meldt je hier, ga je naar Ter Apel. En dat is het aanmeldcentrum. En daar is geen plek meer. Want elke dag slapen er meer en meer mensen buiten. Dus echt letterlijk buiten. Eerst buiten die hekken. Daar liggen gewoon mensen te wachten tot ze bij het aanmeldcentrum terecht kunnen. En dan ben je dus misschien wel weken of maanden onderweg geweest. Kom je uit een land waar je gevaar loopt, waar oorlog is. En dan is het, hoi, welkom in Nederland. We hebben geen slaapplek, dus ga hier maar buiten liggen wachten. En afgelopen zondag op maandagnacht waren dat zelfs 400 mensen. En het is dan niet, het gaat niet om één nachtje. Het is soms echt nachtenlang achter elkaar moeten ze buiten slapen. Je moet naar Ter Apel omdat je moet registreren voor een asielaanvraag. En de situatie waar je in terechtkomt dan is heel slecht. Want er zijn geen voorzieningen. Er is geen douche, er is geen wc, er is... Nou ja, er
als je
is eten,
erin
maar
zit wel, maar als je buiten bent niet.
Ja, want er is dus ook, er zijn in principe zeg maar in Ter Apel zelf zijn ook op plekken om te slapen.
Ja, maar dat zit,
maar dat zit vol. Dus ja. En mensen die zeg maar, ze proberen dus nu wel mensen te verplaatsen naar noodopvangplekken.
Ja.
Maar veel asielzoekers hebben ook het gevoel dat ze vergeten zijn of vergeten worden. Dus ze blijven liever in Ter Apel. Die gaan dan niet mee. Die gaan niet mee naar noodopvangplekken, die er al ook niet genoeg zijn volgens mij hoor. Maar uit angst dus dat ze vergeten worden en dat ze soort van, ja, dat je wekenlang, maandenlang van het kastje naar de muur wordt.
Oké, maar dit vind ik wel ingewikkeld, want is het nou wel of niet zo dat de Nederlandse overheid oplossingen aan het aandragen is?
Nou, wat ik lees, en ik ben niet een expert op asiel, is dat het gewoon één grote shitshow is.
Ja.
En dat er op dit moment echt een crisis is, omdat er overal dingen vastlopen. Want de procedure gaat zo. Je komt in principe in Ter Apel terecht.
Mm-hmm.
Daar is het aanmeldcentrum, daar word je geregistreerd. Dan kom je langs de IND. Dat is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. En die beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen.
Ja.
En vervolgens kom je terecht bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. En die zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van mensen die asiel aanvragen in Nederland. En die moeten bijvoorbeeld zorgen dat er veilige huisvesting is. Dus dan kom je eerst terecht op een soort tijdelijke opvang. En daarna is het de bedoeling dat als jij inderdaad door het IND toegewezen bent als, nou, je mag hier blijven, dat er dan een woning is. En op al die plekken loopt het vast. Nu is het bijvoorbeeld Ter Apel. Maar het is ook zo dat er nog mensen zijn die wel al een statushouder zijn, dus die waarvan wel al gezegd is, jij mag in Nederland blijven, maar die nog steeds op die tijdelijke opvangplekken zitten. Omdat er dus
eigenlijk ook plekken bezet houden, terwijl ze eigenlijk in principe al lang.
Ja, maar ja, er is natuurlijk ook.
Zeg je dit? Ja,
ja ook nou ja, goed gekeurd.
We praten over mensen, maar
ze hebben recht op een soort permanente woning.
Ja.
Gewoon een normale woning waar je kan wonen en dat je dan werk kan zoeken en gewoon een normaal leven kan leven.
Ja.
Maar ze zitten nog steeds op die tijdelijke plekken. En deels komt dat natuurlijk ook door de woningnood. Want er zijn heel veel mensen die strijden om woningen.
Ja, en dan wel even altijd goed om te zeggen dat de woningnood iets is wat gecreëerd is. Want er zijn gewoon plekken. Er zijn plekken in Nederland waar je kan wonen. Maar mm-hmm. de prijskaartjes die daarop geplakt worden zijn enorm hoog.
Veel te hoog, ja. En als nu jij het zegt, hebt over zelf gecreëerd probleem. Deze vluchtelingencrisis, of deze asielzoekerscrisis, is ook een gecreëerd probleem
ja.
van de overheid. En het lastige, zeg maar, de overheid gooit het nu best wel op de vluchtelingenstroom. Het
ja,
is
ze doet woord van stroom ook de hele ja. tijd. Alsof dat, er een soort van
alsof een soort vloedgolf ja, van asielzoekers of zo op ons afkomt. Terwijl dat is dus niet zo. In 2015 en 2016, toen was de Syrische burgeroorlog, toen was het aantal vluchtelingen veel hoger dan
ja.
nu.
Ja.
En er is dus in principe niks veranderd in, zeg maar, ja, het schommelt natuurlijk altijd, maar het is niet zo dat er nu extreem veel mensen hier asiel aanvragen. Maar wat de overheid dus doet is, op het moment dat er wat minder mensen asiel aanvragen hier, gaan ze dus afschalen. Dat staat in het beleid. Dan gaan ze dus zeggen, oh, maar dan gaan we
sluiten we dit, of dan
sluiten we asielzoekerscentrum, gaan we mensen ontslaan.
Ja.
Dan moeten er minder mensen werken bij IND en bij het COA. En dat is dus nu wat er gebeurd is. Want opschalen, en ik weet niet, ik las dit en ik moest ook weer zo denken aan gewoon de coronacrisis, weet je wel. Hoe fucking moeilijk het is om de zorg op te schalen.
Ja.
Zo fucking moeilijk is het natuurlijk ook om
ja, mensen moeten opgeleid worden.
Ja, om opvang op te schalen. Je hebt ja. niet zomaar, en er is overal personeelstekort. Ik bedoel, dat is van de horeca tot de zorg. Dus vind maar eens mensen nu om zeg maar, want IND heeft mega achterstand. COA heeft mega achterstand. Er zijn niet genoeg plekken. Er zijn niet genoeg woningen. Dus overal loopt het vast. En ik las ergens, als je inderdaad bij Ter Apel ziet dat er een soort opstopping is, dan is dat gewoon een teken dat er crisis is.
Ja, dus dan is het daarvoor al heel ver misgegaan.
Ja.
Maar nu lijkt het net, of daar spelen partijen ook op in natuurlijk, die doen dan alsof we dus overspoeld worden door. En de media doen daar trouwens ook aan mee, want ze ja. gebruiken ook dit soort teksten.
Ja, precies. Alsof we overspoelen. En dan heeft de VVD het weer over asielstop. En Geert Wilders en zo ook natuurlijk. Dat er asielstop en de grenzen moeten dicht en zo. Terwijl dat is ook nog eens tegen de regels. Want je bent als land, zeker als lid van de EU, gewoon verplicht om mensen op te vangen.
Ja.
Dat staat in het Vluchtelingenverdrag van 1951. Het Europees Verdrag voor Bescherming van de Rechten van de Mens.
Deze
en het
meid
EU
weet
recht.
Waar zij het over heeft. Hoor, mensen.
En je mag niet zeggen asielstop. Je mag niet zeggen dat we sluiten de grens.
Niet.
Dat kan helemaal niet.
Nee, maar het bekt wel lekker als je een racistische, nare
ja, absoluut.
Drol bent.
Maar ik vind het dus, ik sta er niet meer van te kijken. Want we hebben de hele tijd een soort van deze overheid is incapabel. Maar ik vind het zo bizar dat, zeg maar, je weet dat de regels zijn. Je vangt mensen op. Dat is natuurlijk ook gewoon het menselijke ding om te doen. En er zijn cijfers van, nou, zoveel vluchtelingen gemiddeld komen er altijd binnen. En dat je dan alsnog denkt, als het een jaartje, zeg maar, wat minder is, dat je dan alsnog denkt, nou, we gaan lekker alles, we gaan van alles sluiten, we gaan allerlei mensen ontslaan. En dan als het weer erger wordt, dan is het ineens crisis. Dan loopt alles vast. En ik word er gewoon zo, zo boos van. En er zijn twee adviesorganen. Ik weet niet of het mensen iets zegt, maar de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. En die hebben al gezegd, de opvangcrisis is een gecreëerde crisis. De overheid ja. heeft dit zelf gedaan.
Precies.
Dus nu zitten we in de shit eigenlijk. Nou, en nu krijg je dus van die noodgrepen, zeg maar, dat er dan dus in gewoon in Albergen, in Tubbergen bijvoorbeeld, is dan een hotel aangewezen als van, nou, dat is een geschikte plek voor een AZC.
Ja.
En dat wordt dan een gemeente opgelegd. En dan komt ook weer echt de kutte, racistische klote kant van Nederlanders naar boven, die dan allemaal
de mensen
die dan gaan protesteren tegen asielzoekers in hun buurt.
Heb jij toevallig een kaartje gezien van het hotel ten opzichte van het dorp?
Nee.
Want het klinkt namelijk elke keer net alsof het een soort van midden in het dorpcentrum is.
Nou, dat zal wel dus ergens aan de rand liggen.
Niet zo.
Nee, dat zal wel weer.
Dus dat is nog even een goede side note voor de mensen die daar niet van op de hoogte waren.
Ja, dus het wordt niet smack in de middel van je dorp.
En al was dat even zo. Maar even los daarvan, dat is dus ook gewoon niet het geval.
Nee. Mm. En ik, nou goed, anyway, en dan krijg je dus, ik weet niet, ik werd ook weer, in Albergen werd toen een stille optocht, of een stille tocht gelopen als protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum.
Met dus allemaal hele enge omgekeerde vlaggen, ja. En ik heb ook kinderen gezien.
Kinderen die dan zo met zo'n bord lopen, AZC, nee. En dan zijn er ook bewoners van dat dorp, wat dan zeg maar opeens kan dan dat hotel ook, gaan ze uitzoeken of dat hotel gekocht kan worden. Of zij dat hotel kunnen kopen om te kunnen voorkomen.
Wegkapen.
Ja, en dit, ik vind het zeg maar, als deze energie nou eens gewoon gebruikt zou worden om asielzoekers op te vangen in plaats van ze tegen te houden, dan heb je dat hele fucking probleem toch zo opgelost. Want ik bedoel, hoe mensen zo ontzettend samen kunnen komen en zo zeg maar samen voor één doel blijkbaar kunnen strijden.
Het racistische doel, om het dorp zo wit mogelijk te houden.
Dat is zo, dan god, hoe kan je, waarom? Nou, ik word er gewoon heel erg kwaad van. Ja, het is gewoon een fucking kut en racistisch.
Maar weet je, mensen die gaan ook, mensen die dan daar niet wonen, die zien dat dan en die zeggen dan, ja, maar ik begrijp het ook wel, hè. Zo'n heel klein dorp en dan al die vluchtelingen, geloof dat het over 60 mensen ging.
Ja, het gaat over kleine groepen.
En ook hier denk ik weer, hallo media, hier heb je echt een rol in. En ik zag ook een tweet voorbij komen van Jaap Frieso. En die zegt, nog maar een keer, in mijn dorp 700 inwoners worden al bijna een jaar 300 vluchtelingen opgevangen. Het zijn met name Afghanen, dus niet helemaal te vergelijken met Albergen. Maar toch, de gemeente Zeist regelt het goed, informeert de inwoners uitstekend en er is nul gedoe.
Ja.
En als krant zijnde kan je natuurlijk kiezen van welk verhaal ga ik vertellen. Welke mensen geef ik een platform. Laat nou eens zien van wat gebeurt er als er zo'n soort situatie optreedt. En moeten we wel deze mensen een podium geven die nu met die enge borden en vlaggen een zogenaamde stille tocht lopen? Nee.
Ja, en nou ja, als je dat verslaat, doe dan ook op zijn minst deze wat jij nu voorleest van ja, Frieso, maak daar dan ook goed verslag over.
Maar nou, dat
en
dus dan, sowieso.
Want zeg maar, als het
is allemaal
als het
inspelen dan, op angst.
Ja, en sensatie zoeken en zo.
Dat
en
ook,
wordt
ja.
Er gewoon zo. Why? Maar goed, ja, ik weet niet hoor. Het is, ik ben gewoon keer op keer zo teleurgesteld door de incapabele, egoïstische, racistische mensen aan het roer van dit land.
Nee, maar niet alleen. Het is doordat er racistische mensen al zo lang zich zo zonder schroom kunnen uitspreken en al die nare uitspraken kunnen doen.
Ja.
Waardoor het heel erg genormaliseerd is om nu dus je kinderen met een bord te gaan laten lopen om te protesteren tegen een opvangcentrum voor mensen die vluchten om allerlei heel ernstige redenen.
Ja, ja.
Dus het is niet zozeer alleen het is ook gewoon een soort van jarenlange opbouw van mensen maar de hele tijd haat laten verkondigen en dat ook allemaal maar weer opschrijven en delen. En
Maar het is, het had, ik vind het zo pijnlijk dat het had gewoon voorkomen kunnen worden als hier regelgeving voor was, als,
ja, als het
plan was,
allemaal
als het gewoon was van nou elke en weet ik veel, er zijn allemaal onderzoeken gedaan hoe je ook mensen zeg maar hoe je mensen het beste kan opvangen, hoe je ze het beste integreren in een gemeente.
Ja, dus het is toch ook dat ze niet mogen werken. Mensen die hier net een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Ja, daar zullen ongetwijfeld regels voor zijn. Want ja, anders.
Of als je nog in afwachting zit of
volgens
zo.
Volgens mij, als je in afwachting zit, mag je niet werken. Nou, vind je het gek als dat. En daar zijn dus zoveel achterstanden. Dat het echt maanden, misschien wel een jaar duurt voordat je. Of misschien wel jaren, weet ik veel. Dat het heel lang duurt voordat je dus iets mag doen.
Ja.
En ja, dan denk ik. Vind je het gek dat mensen echt helemaal. Als ze overlast veroorzaken, dan doe je dat ook zelf als land. Want
ja, als ze overlast veroorzaken, als ze dat al doen, ga je eigenlijk alweer mee. Maar er was ook vandaag een tweet van Jan Paternotte van D66. Die had gezegd, Over ruim 40% Oekraïners aan het werk. En had hij dat artikel gedeeld. En dan zegt hij, als deze cijfers ons iets laten zien, is het wel veerkracht van de Oekraïnse vluchtelingen. Door te werken herpakken ze de regie over hun leven. Ze zijn minder afhankelijk van leefgeld van de overheid en dragen bij aan onze samenleving. Maar wat hij met deze tweet wellicht onbewust doet, maar is doen alsof dus de Oekraïnse vluchteling...
Ja, een soort van vluchteling verheven is die, boven... Ja.
En
ja.
Sylvana Simons had er dus ook heel goed... een context bij geplaatst, zegt, oh wauw, ben eigenlijk even sprakeloos van deze selectieve vergeetachtigheid over het feit dat andere, leest u gerust, niet-westerse vluchtelingen, niet mogen werken. Hen wordt zelfs beschut buiten slapen misgund.
Ja, precies.
Dus het is ook weer zo die framing van, oh ja, maar de Oekraïense vluchteling, god en god, wat doen ze het goed. En even, weet je wel, als je gevlucht bent uit Oekraïne, dat is ook verschrikkelijk en je verdient alle opvang. En het is inderdaad knap en bijzonder en goed als je dan aan het werk gaat. Dus dat laat ook veerkracht zien.
Ja.
Maar niet meer veerkracht dan andere vluchtelingen. Al die vluchtelingen zouden dezelfde behandeling moeten krijgen. En
ja,
dat is waar wij voor staan. Zeg maar niet dat we vinden de Oekraïner moet ook slecht behandeld worden. Natuurlijk
nee, precies. Iedereen zou behandeld moeten precies. worden zoals de Oekraïners nu behandeld
nu met
worden.
Open armen
of in ieder geval op dat
worden.
Op die meer. En als er wordt gezegd, wat een veerkracht van Oekraïners. Nou ja, wat een veerkracht van vluchtelingen, van mensen
ja.
die hun huis en haard hebben moeten verlaten en ergens anders moeten beginnen. En dat, if anything, zijn zij gewoon het voorbeeld van als je mensen dus gewoon een plek gunt om te wonen en te werken en te leven, dan hebben ze dus enorme veerkracht. Laat dat dan een voorbeeld zijn.
Ja.
Geef al die andere vluchtelingen ook deze kans.
Ja,
ja, het is ook... Trouwens, hier zijn nog iemand van Stichting Vluchtelingenwerk. Van alle migranten die naar Nederland komen is maar een klein deel asielzoeker. Het leeuwendeel bestaat uit arbeidsmigranten, internationale studenten, expats. Om dan toch steeds de focus te leggen op een kwetsbare groep die bescherming aanvraagt, daar word ik wel moe van.
Ja.
Dus dacht ik, ja, dat is ook zo.
Dat is zeker zo.
Altijd dat gezeik over vluchtelingen en asielzoekers en daar moeilijk over doen. Gun fucking mensen een plek om te leven.
Ja. Ja.
En ik weet niet, als je dan ook filmpjes ziet waarin mensen gevraagd worden wat ze ervan vinden. Zo, en dat iedereen dan zo zit van ja, het zijn er eigenlijk wel heel veel. In Nederland is echt te vol.
Ja, maar
het is
zie je,
niet zo.
Maar dat komt dus omdat dat de hele tijd gezegd wordt.
Ja.
Oké, ben je klaar met deze no? Want dan wil ik nog een oproepje doen voor een donatie. Of heb je nog iets toe te voegen?
Nee, ik heb niks meer toe te voegen, want ik ben boos.
Oké, Kutex, dat is iemand ook op Twitter, die had getweet. Ben je dit zat? Wil je helpen? Help ons vluchtelingen welkom heten met warme maaltijden. Doneer aan MyGreat. En dat is MIGREAT. Dus great als in fantastisch, goed, great, groot.
Oh, great.
MyGreat.
Nou ja, oké. Ja, MyGreat.
Wij koken voor mensen die door de overheid in de steek gelaten worden. Wij zijn bezorgde burgers. En MyGreat.org, daar is een linkje. En daar kan je dan wat doneren als je het kan missen.
Ja, nou, zetten we in de show notes. En ja, doe het.
En dan wilde jij ook nog even over de Linda.
Heel graag over de Linda.
Het is wel weer een stukje lichter.
Ja, de Linda bracht een tietennummer uit. Vorige week.
Tieten, daar was jij blij mee, want jij houdt wel van een tiet op zijn tijd.
Ik hou wel van tieten. Ik laat ze ook te pas en te onpas zien. Dus dit was een nummer na mijn hart. Maar op de cover stonden 9 slanke vrouwen. Met allemaal best wel bescheiden borsten.
Ja, maar tegelijkertijd niet zo bescheiden dat je...
Niet
zeg maar wel echt wel ja, hoe zeg
wel
nou?
Van de borsten, maar ja. Soort van wat laten we zeggen van cup A of
ja, maar
B.
Maar dat vind ik dus moeilijk, want die cups, dat is toch ook niet zeg maar.
Nou, het waren
cup
in
A
ieder geval
is toch ook weer heel verschillend met je omvang.
Ja,
allemaal slanke mensen met best wel gewoon grote borsten, maar ook niet groot.
Gewoon medium
een handje
size,
vol.
Een handjevol borst.
Gewoon het ideaal.
Bescheiden borst. Ik bedoel, het is er gewoon. Hij is duidelijk aanwezig. en hij is er niet, maar hij is ook niet te aanwezig.
Ja.
Hij. Ik bedoel...
Zij, de meiden.
De meiden. Deze vrouwen, deze slanke vrouwen, ze dragen spijkerbroeken, hun bovenlijf is ontbloot en ze bedekken hun tepels en een groot deel van hun borsten met hun handen. En op de cover staat dan groot, tits are us.
Leuke woordspeling op toys are us.
Nou, fijn dat je dat even...
Ga je daar ook iets over zeggen of mag ik daar nu iets over zeggen?
Daar mag jij iets over zeggen.
Ik vind dat een hele rare tekst.
Ik vind dat ook raar.
1, ik snap niet zo goed wat ermee bedoeld wordt. Maar
is het een toy?
Als er nou mee bedoeld wordt, tieten zijn wij. Wij zijn tieten. Want dat lijkt me dan toch een beetje de vertaling hiervan. Wil je dan zeggen dat het vrouw zijn soort van gedefinieerd wordt door tieten of andersom? Of ik snap, dat snap ik dus al niet. Want dat vind ik al zo erg eigenlijk niet de boodschap die je zou moeten uitdragen.
Ja, dat is
omdat
zo.
Omdat er al heel vaak zo... Oh mijn god, nou, wat heeft zij een décolleté? Ik ben helemaal afgeleid. Ik kan alleen maar naar haar borsten kijken. Oh, wat heeft zij? Zij heeft geen borsten. Ze heeft te grote borsten. Ze is preuts, want ze laat niks zien. Ze is een slet, want ze laat te veel zien. Het is borsten, 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 borsten. Ook met jou. Jij laat de hele tijd die tieten van je zien. Het is al de hele tijd die borsten. Dus waarom dan tits are us?
Ja, nee,
dat was eigenlijk
vraag.
Mijn eerste vraag.
Ik zit net eventjes te denken, want ik heb de Lin even doorgebladerd.
Wat is dan
vandaag
de boodschap daarachter?
Want Stella Bergsma schrijft ook een stuk in de Linda. Ik denk dat het daaruit komt. Even kijken hoor. Stella Bergsma schrijft een stuk in de Linda, wat best wel een lekker stuk was. En zij schrijft, sowieso zijn het in eerste instantie onze eigen toys. Als wij er klaar voor zijn, zijn ze pas voor de boys. Dus ik denk dat...
Tits zijn van ons, bedoelt ze. Tits are us. Tits, the tits are, the tits are us.
Ja.
Van ons, bedoelt
ja,
ze dat?
Dat denk ik. Dus niet, maar omdat het is natuurlijk... Ik geen idee. Ik denk dat ze dacht, oh, hier staat het woord toys. Toys. Toys are us. Tits are us. Nou, dat is een leuke woordspeling of zo.
Nou, het maakt me wel minder kritisch.
Oké.
Met deze iets wat... Iets side note
iets
van
meer
Stella Bergsma stuk.
Ja,
Oké.
Nou, goed. In het voorwoord schrijft hoofdredacteur Karin Zwerink over dit tietennummer. Dit nummer is vooral een pleidooi voor tieten in alle vormen en maten. Voor tevreden zijn met je eigen voorgevel, of die nou het formaat meloenen, pruimen of kersen heeft. Voor normalisering van borsten in plaats van seksualisering. Voor vrouwentepels op social media, mits je die zelf wil laten zien. En er brak... Al bij het tonen van de cover, toen was het nummer nog niet eens uit, brak er al een shitshow uit. Want mensen waren het er niet mee eens. Wij hebben die natuurlijk gevolgd. En hadden daar ook wel commentaar of hadden ook wel commentaar op. Dus dat gaan we daar ook nog even een plasje over doen.
Ja.
want het meest gehoorde commentaar was... Waar de fuck zijn de dikke mensen? Waar zijn de dikke tieten? Waar zijn de hangtieten? Waar zijn de slappe tieten? Waar zijn de
littekens?
Waar zijn de littekens? Waarom zien we hier eigenlijk 9 identieke vrouwen?
Ja.
Is eigenlijk het want het, jij volgens mij jij had opeens een poster van America's Next Top Model.
Ja, die
van
zag
10
ik
jaar
op
geleden
voorbij
of zo.
Komen van 2009 of in zoiets. Dat jaar was dus had je Holland's Next Top Model en dan was dus de ja, de foto waar ze reclame mee maakten. Al die modellen in spijkerbroeken met hun handen voor hun blote borsten.
Ja.
Wat natuurlijk ook heel erg een klassiek beeld is. Waar ook echt wel seksualisering aan vasthangt.
Ja, precies.
En jij was ook eigenlijk meteen pissig dat ze allemaal die look hadden.
Ja.
Ik dacht nog, als je nou wel ook bijvoorbeeld dikke mensen had laten zien. En verschillende borsten had laten zien. Dan had ik het een hele leuke manier gevonden van het terugclaimen van dat beeld.
Maar dat was het
maar
niet.
Dat doen ze dus niet.
Nee,
en dus is het gewoon weer precies dat enige geëikte plaatje wat we al die tijd al zagen.
Precies.
Wel met de side note, er zat ook een zwangere vrouw op de cover.
Ja. En er was ook commentaar van waarom is er geen oude vrouw? En dan was Marianne Mudder was... 64 of 60 plus. Dus dan was van... Nou, er staat wel iemand op van 60
ja.
plus.
Ja.
Oké.
Ik denk dat zij echt dachten, we hebben dit goed gedaan.
Ja, iemand zwanger, iemand oud.
Ja, een zwarte vrouw.
Ja, en we zijn
zo...
er helemaal. Ja, ja, dat denk ik ook. Nou, er was dus een shitshow. Bijvoorbeeld Tatjana Amouli schreef goede dingen op Insta. Ik zag dat Ayla Satijn ook al commentaar had. Nou goed, eigenlijk had iedereen commentaar. Carmen Felix had ook fantastisch.
Basically iedereen had
ga
commentaar.
Ga maar eventjes onder de post kijken van...
Feminist platform.
Ja, ook goed. Ga maar eventjes onder de post kijken van Linda zelf, die de cover revealed. Daar staan echt allemaal commentaar. I love it. Lees het graag. En toen was Karin Zwerink te gast bij NPO Radio 1 bij het programma Spraakmakers. En toen zei ze, als ik naar de cover kijk, snap ik wat mensen bedoelen, naast alle enthousiaste reacties.
Ja, dat is gewoon een hele slimme opmerking van haar.
We hebben alleen invloed op mensen die ja zeggen, maar niet op de mensen die nee zeggen. Daar heb ik respect voor. Ik ga niemand aan de haren erbij trekken.
Oké, nou laten wij nou toevalligerwijs een klein beetje ervaring hebben met mensen vragen voor iets.
Ja.
En proberen daarin enigszins inclusief of een diverse afspiegeling te laten zien.
Ja.
Bijvoorbeeld met ons nieuwe boek Fucking Horny, wat binnenkort in de winkel ligt. Wij vragen dan best wel wat van mensen, hè? Namelijk schrijf een seksverhaal met naam en toenaam.
Met naam en toenaam, inderdaad. Niet anoniem.
En je zou voor sommige mensen zou dat intiemer of ingewikkelder kunnen liggen dan een foto. Want het is niet alleen jouw soort van fantasieën of hoe jij denkt over seks wat in tekst verschijnt, maar ook gewoon het daadwerkelijke schrijven. Heel kwetsbaar eigenlijk.
Ja.
En
Het is niet
natuurlijk
makkelijk.
Heb je geen invloed op mensen die ja zeggen. Wij vragen heel veel mensen waarvan we denken, dat zou fantastisch zijn en wij zien het voor ons. En die mensen zeggen nee om verschillende redenen. En dat is allemaal hun goed recht.
Ja, en want daar hebben wij ook respect voor. En wij gaan ook niemand aan de haren erbij trekken.
Nee, natuurlijk niet. Maar dat betekent wel, of voor ons betekent het wel, stel, we vragen allemaal witte cis-hetero vrouwen. Die zeggen allemaal ja. En allemaal andere mensen die we vragen. Bijvoorbeeld een transman, iemand van kleur, iemand die een rolstoel gebruikt. En die zeggen allemaal nee. Dan kunnen wij natuurlijk zeggen, oh, nou, dan brengen we alsnog dat boek uit. Eigenlijk was het idee om het wel wat inclusiever te doen. Maar ja, die mensen zeggen nee, dus laat maar.
Ja, en dat is denk ik dus hier ook gebeurd. Ik
maar dat
geloof
doen we dus niet. Nee. Dus het kan wel degelijk als je maar doorzoekt.
Ja, en ik denk dus, want ja, ja doorzoeken.
En je bent de fucking Linda, dus het lukt je heus wel om mensen te vinden.
Tuurlijk. En ik denk dus dat je, eigenlijk is het zo, zeg maar, voor elk slank able-bodied mens dat je vraagt, moet je eigenlijk 3 of 4 mensen vragen die dik zijn of hangtieten hebben of een rolstoel gebruiken of weet ik veel. Want ik denk dus, het is ook ergens makkelijker om ja te zeggen.
Tuurlijk.
Als jij zelf
als
binnen
het ideaal past.
Ja, want dan is het minder. Ik bedoel, het is nog steeds kwetsbaar, maar het is zeg maar een soort van gelijk kwetsbaar voor iedereen. En dan is het voor jou, als jij bijvoorbeeld in helemaal binnen het schoonheidsideaal past, is het een stuk minder moeilijk om ja te zeggen, want jouw lijf wordt toch wel geaccepteerd zoals het is.
Precies.
En als jij als je in een rolstoel, als je een rolstoel gebruikt, of weet ik veel, als je een litteken hebt, of je hebt, nou ja, hangtieten. Ja,
als je afwijkt van het schoonheidsideaal, wat we de hele fucking tijd al te zien krijgen.
Ja, en als jij afwijkt van die norm, dan weet je gewoon, of dan ben je bang voor, en terecht denk ik, dat er shit komt. Dat je kutreacties krijgt, dat je afgemaakt wordt, weet ik veel, op social media, of dat iemand iets kut zegt. En ik denk niet dat daar genoeg rekening mee gehouden is. Dat het gewoon een stuk kwetsbaarder is als je buiten dat schoonheidsideaal valt.
Ja, ja. Ik zag ook dat Marieke Elsinga heet zij, geloof ik.
Ja.
Zij is onder andere radiopresentatrice. Ik had een reactie van haar gezien onder iemand die foto deelde. En dan had zij zoiets gezegd van, nou, het is maar goed dat ik er niet tussen sta met mijn grote borsten. Of met mijn net zwanger geweest lijf borsten, zoiets.
Ja.
En toen die reactie vond ik zo tekenend van, dit is hoe het misgaat. Want zij ziet weer dat ene plaatje en denkt ze, oh ja, nee, hier hoor ik dus echt niet tussen. Hier had ik niet tussen mogen of kunnen staan, want ik had er echt niet uitgezien als ik tussen deze
nee, precies. En dan staat er in dat voorwoord wel van een pleidooi voor tieten in alle vormen en maten. Maar als je dan dus alleen maar dit plaatje laat zien, bevestig je dus ook weer wat hier Marieke Elsinga zegt van, oh, maar goed dat ik er niet bij sta.
Ja, want zij ziet hoor ook er niet, ik hoor daar ook niet tussen op die cover.
Precies.
En dat is natuurlijk ook wel weer, kijk, Linda werkt met beroemde mensen. Hè? Want als wij voor fucking horny mensen gaan zoeken om een verhaal te schrijven, is dat voor ons niet een vereiste dat je beroemd bent of dat je bijvoorbeeld heel veel ervaring hebt. Omdat we het juist belangrijk vinden om allerlei verschillende verhalen te laten zien. En die pool van beroemde mensen, die bestaat natuurlijk ook voor een heel groot deel uit witte, slanke, cishet vrouwen in dit geval.
Precies. Ja.
Dus
zijn best relatief makkelijk op te snorren.
Die zijn
natuurlijk
beroemder, want schoonheidsideaal. Ja. Dus die staan vaker op de Linda. En dus zijn ze beroemder. En dus staan ze vaker op de Linda. En dus zijn ze beroemder en staan ze vaker op de Linda. En dit is dus een never-ending cirkel.
Ja.
Die Linda moet doorbreken.
Ja.
Dus zet iemand op die cover waarvan je denkt, Oké, dit is niet een gezicht wat heel Nederland gaat herkennen. Maar dit is wel een dik iemand. Ik zeg maar even wat, hè, wat dus ontbreekt op die cover. Want dat vinden we belangrijk. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat er geen enkele dikke vrouw in Nederland is die dat dan
niet wil.
Die dat niet wil.
Nee, ik ook niet.
Want ik kan er namelijk zo een paar noemen die daar hartstikke volmondig ja op hadden gezegd en trots waren geweest en daar gewoon hadden staan shinen.
En die mensen die zijn ook niet beroemd of zo. Het
nee,
is
precies
ook niet zo dat zij helemaal niet bekend zijn.
Nee.
Lotte van Eyck of zo.
Lotte van Eyck
zegt sowieso ja daarop.
Nou ja, ik denk dus wel dat Lotte van Eyck al zegt, Oké, en wie zijn die andere meiden?
Ja, dat sowieso. Ja,
ja, en dat is precies wat je nodig hebt. Want dan kunnen we nu even naar Geraldine Kemper misschien.
Ja, zeker. Want Geraldine Kemper heeft zich uitgesproken. Of tenminste, eerste die... kijk, Tatjana Almouli die had goede stories gemaakt. En Geraldine Kemper werd erop gewezen. En zij heeft zich ook uitgesproken. Eventjes over hoe zij dacht over de koffer. En zij zei, ik besef dat ik er eerder over heb moeten nadenken. Want zij, ook zij erkent dat het thema nummer niet inclusief genoeg is. Als je alle vrouwen wil aanspreken, moet je er ook voor zorgen dat alle vrouwen zich in de koffer kunnen vinden.
Ja.
En het is wel, ik vind het wel best wel goed dat ze dat nog heeft gezegd.
Ik vind dat ook heel goed. En ik vind ook niet dat je... mensen leren.
Ja.
Mensen maken fouten. En wij hebben ooit een keer op een Prideboot gestaan.
In 2019.
Die FIFA werd georganiseerd. Sowieso stond ik daar als hetero vrouw, waarvan ik achteraf denk, dat was misschien niet zo netjes of niet zo oké. Maar Su Yang Tsao, die heeft ons toen later aangesproken van, hey, maar was het jullie eigenlijk opgevallen dat die boot heel erg wit was? En weet je wel, jij bent hetero, Nidia. En weet je, waar was de representatie? Waar?
En eigenlijk toen, is dit precies, dit wat was, jij nu beschrijft, is waar ik me de vorige keer boos over maakte, over Pride. Dat ik gewoon heel veel cis-het representatie.
En dan ook nog eens super wit op die boot. En zij heeft mij toen eigenlijk geleerd van, hallo, je moet misschien niet overal maar gewoon direct ja op zeggen, omdat jij het een leuke kans vindt. En dit zeggen we toch ook wel eens over panels waar bijvoorbeeld alleen maar mannen in zitten of alleen maar witte mensen in zitten. Het is aan ons allemaal en niet alleen aan de organisatie. Natuurlijk, het zou vanuit de organisatie moeten komen. De organisatie zelf, als die al veel diverser is, zit het al veel meer ingebakken om na te denken over dit soort dingen. Maar ook als je gevraagd wordt voor iets, is het ook aan jou om die vraag te stellen van, hey, maar wie doen er eigenlijk dan nog meer mee?
Ja.
En hoe gaat dat boek of hoe gaat die cover of hoe gaat het programma er dan uitzien? Welke stemmen gaan er gehoord worden?
Ja, en ik zag dus dat
en ik vind het dus heel goed dat ze dat dan zegt.
Want Geraldine, ik zeg maar, haar stories zijn al verdwenen en er is maar een klein stukje op NOS. Maar ik heb die stories wel gezien en daarin zei ze ook dat het nu pas tot haar doordrong dat ze dus inderdaad ook eisen kan stellen.
Ja.
Omdat je natuurlijk, bedoel, als Linda wil je graag dat mensen meedoen. Dus dan kan zij, je kan als covermodel wat daarvoor gevraagd wordt, kan je dus iets eisen of in ieder geval vragen stellen. En je hebt daar invloed op. En Joy de Lima heeft zich ook uitgesproken.
Die stond ook op de cover.
Instagram, die stond ook op de cover. En zij zei, ik begrijp jullie kritiek volkomen en vind die volledig op zijn plaats. De cover is geen representatieve weergave van de vrouw en ook niet van de prachtige hoeveelheid unieke borstenlijven en kleuren die er bestaan. Er verandert natuurlijk niets in de wereld als wij, mensen die een podium krijgen en iets of iemand representeren, niet constant ons podium blijven bevragen en onderzoeken. Ik heb de cover bijvoorbeeld bevraagd vanuit mijn zwart zijn, want ik ben de zwartste vrouw op de cover, terwijl ik dat in de maatschappij overduidelijk niet ben. Maar ik heb de cover niet genoeg bevraagd wat betreft cupmaat en lijfdiversiteit. En dat vind ik een pijnlijke bewustwording.
En ook dit, ik vind het ook gewoon weer zo goed dat je dan, je krijgt die kietrik. Je bent ook trots, hè? Dat zeg ik, heb ik vorige keer
precies,
volgens mij ook laatst over iets gezegd. Oh ja, over Lizzo die dat nummer uitbracht waarin een validistisch scheldwoord zat. Je hebt die cover gemaakt of je staat op die cover. Dat is natuurlijk fantastisch en je bent trots. En weet je wel, we zijn. Ik laat mijn borsten zien en dat is nog best wel, wordt niet door iedereen gewaardeerd en ik ga dat doen en wij met elkaar hebben die cover. Ik snap heel erg die soort van energie of die dat yes moment wat je dan voelt.
Ik kan me ook helemaal voorstellen hoe ze daar hebben gestaan tijdens de shoot. Dat je dan denkt, we doorbreken iets.
Ja, en ook dan van, oké, jullie mogen morgen om 11 uur de foto's delen. Weet je, ik voel gewoon helemaal, of ik zie helemaal voor me hoe dat dan gaat. En ook de chef-redactie, Rianne Meijer, die dan heel enthousiast op Twitter zet van, wow, ik ben zo trots op deze productie. En dan komt die kritiek. En dat is niet leuk.
Nee.
Want ik kan me ook heel goed daarin verplaatsen. Je hebt zo je best gedaan. Je dacht dat je iets heel tofs had gemaakt. Je dacht dat je iets taboe doorbrekends maakte. En dan wat volgt daarop is, dit is niet goed.
Nee.
En dit mist. En dit is niet leuk. En dit is niet leuk. Ik doe het even met een stemmetje waar ik er natuurlijk volledig achter sta. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Dat is wel even hoe jij die eerste kritiek leest.
Ja.
Want jij denkt als maker, wow, ik heb echt iets vets gedaan.
Ja.
Maar hoe reageer je erop? En dan zie je dat Joy de Lima en Geraldine Kemper dat echt heel goed en netjes en alles aanpakken. Terwijl Linda zelf eigenlijk toch een beetje weer zo is van, ja, maar we hebben ze wel gevraagd, maar ze zijn nee, punt.
Ja, precies.
Terwijl ze zouden ook kunnen zeggen, ja, daar zeg je wat. We hebben ook andere mensen gevraagd, die hadden nee gezegd, maar nu ik dit zo hoor, denk ik, we hadden beter ons best moeten doen.
Ja.
En dat gaan wij volgende keer doen. Groetjes, Linda.
En dat
hadden wij dan nu hier al een half uur over dit non-onderwerp zitten praten? Nee.
Nee, en maar
want
dit
het is dus echt oprecht niet zo heel erg moeilijk.
En maar ik in dit mis ik eigenlijk altijd wel van Linda, is dat ze dan ook nooit met een soort publiek statement komen daarover. Het is altijd een soort van ja, maar nee.
Ik zie het wel, nee, maar nee. Los van de enthousiaste reacties die we krijgen, snap ik de andere klein beetje kritiek wat we krijgen, snap ik dan wel.
Ja, los van al
heel vermoeiend.
Ja, doodvermoeiend en ja, ik weet niet. Er werd gewoon ook heel selectief op gereageerd op, door Linda en door mensen van de Linda. Van weet je wel, dan kwamen de kritische vragen en daar gewoon niet op
en
reageren.
En dan op sommige dingetjes wel reageren die dan een beetje positief zijn. Van ik zie het probleem niet hoor. En dan zo meteen daarop ja.
Ja, en dat vind ik gewoon weer helemaal flauw of zo.
En het is natuurlijk ook moeilijk hè, als je van alle kanten kritiek krijgt.
Ja, maar ja, je bent wel een blad wat door duizenden mensen gelezen wordt. En wat gewoon macht heeft, want dat is het. Ik denk, Carmen Felix die had dat er ook onder gezet onder de cover. Van, ik denk dat we met z'n allen gewoon meer van Linda verwachten. En
precies, en dat is waarom die kritiek komt.
Ja.
Want stel, het was een of ander blad geweest waarvan we allemaal wisten van ja, maar die seksualiseren vrouwen altijd. En die zijn altijd al alleen maar witte mensen en alleen maar schoonheidsideaal. Dan krijg je die kritiek niet eens zo massaal.
Nee, en
dus
hier
zie je het ook als een soort van compliment. Ja. We hadden meer van jullie verwacht.
Precies. Nou, nog een klein flauw dingetje. Tenminste, hier hadden wij het over. Is dat er op de cover geen tepel staan. En de reden daarvoor op Twitter zei redactiechef Rianne Meijer. En volgens mij was het ook op de Insta van Linda zelf te zien. Dit is vanwege de social media en de winkels.
Ja, dat
dan,
vind ik heel
het
flauw.
Idee is dan een soort van ja, maar dan kan het op de cover. Laten we geen tepels zien, want anders dan kopen de winkels ons niet in. Dan kunnen we niet op social media. En dat, maar dat, daarvan denk ik ook. Je bent toch de fucking Linda.
Ja,
je hebt
maak
macht.
Dan dat statement.
Ja,
dit snap ik dus ook echt niet.
En als je een, want ik bedoel in het statement van Karen Zwerink in dat voorwoord staat dat het een nummer is tegen verpreutsing, tegen het censureren van de vrouwentape op social media en voor en voor normalisering van borsten, dan heb je toch als dat het is, dan heb je toch scheid aan wat winkels en social media willen en knal je die tepels er gewoon op. Want wat gaat Insta doen?
En ik heb zelfs nog een tussenoplossing bedacht. Want stel dit kan echt niet. Kijk, ik ken de regels niet van de winkels, hè? Stel, dit kan echt niet. Nee, maar dat scheelt ons zoveel verkoop of whatever. Ik denk, pak het gewoon.
Ja,
doe
precies.
Het gewoon. Ga ergens voor staan als je ervoor staat.
En dan kom je positief in het nieuws.
Dan zet je toch op die tweede flap vrouwen met blote borsten.
Ja.
Want die tweede flap, die zie je niet in de winkel. Je ziet alleen die eerste flap. Dus ik snap niet. Ik snap het gewoon niet.
En het is
en
ook
ik vind
nog,
ook. Ja. Ik vind ook, vrouwen moeten zelf kiezen hè, of ze wel of niet die tepels willen laten zien op een cover.
Mm-hmm.
Want ik weet niet of alle vrouwen die erop staan hebben gezegd, ik vind het helemaal leuk, maar op de cover wil ik mijn tepels niet laten zien. En dat vind ik een heel ander verhaal.
Ja, maar het had natuurlijk ook gewoon kunnen zijn dat sommigen wel hun tepels bedekten en anderen niet. Wat ook gewoon een heel mooi beeld zou zijn als een soort van we laten de keuze aan iedereen.
Ja, want je ziet gewoon echt nu dus net niks.
En het is ook, zeg maar, dan is de reden social media, kunnen de tepels niet laten zien. Maar er worden ook heel veel foto's gedeeld uit het blad, zeg maar, van die in het blad staan.
Waar wel blote
borsten en tepels te zien zijn. En dan is er zo'n balkje van Linda, zeg maar, die er overheen geplakt wordt.
Ja, het logo van Linda wordt dan over de tepels heen geplakt.
En dan denk ik, dat is toch ook gewoon geweldige reclame als je dat dan op de cover had gedaan.
En trouwens, weet je wat ik me nu zit te bedenken? Onze cover van Fucking Horny, dat is dus mijn naakte lijf, inclusief een touch of schaamhaar en blote tieten en alles. En daar heeft dus de uitgever een buikband voor preutse mensen gemaakt.
Ja.
Dus die zit dan zeg maar daar zo net overheen voor de winkels die dat eens een probleem vinden. Dus dat kan je ook gewoon. Er waren ook nog oplossingen geweest die er nog een soort van tussenin zaten.
Ja, maar met de kanttekening. Kijk, dat wij deze. Ik vind die preutse mensen buikband een hele grappige oplossing. Maar ik weet ook, het boekenvak is wat ouderwets. Soms word je niet goed ingekocht. En wij zijn lang niet zo bekend als de Linda. En de
Linda heeft meer echt wel credentials.
Wat gaan winkels doen? Zeggen dit nummer hoeven we niet of dit nummer gaan we terugzoeken? Misschien wel. Maar dan nog.
Ja, dat was een briljant
gewoon
geweest.
Ja, en dan, dit is gewoon. Het is een veel groter platform. Je kan echt iets doorbreken.
Ja, dat vind ik
en
ook.
Dat kunnen wij. Ik bedoel, wij kunnen dat niet. Want daarvoor zijn we niet groot genoeg. We zijn lang niet zo groot als de Linda.
Nee,
dus wij willen
zijn ook
maar
gewoon een kleine speler op de markt. Met veel kritiek op
de grote
speler.
We zijn de luis in de pels van een flow. Maar
van de Linda.
Van de Linda. Maar het is
gewoon de Linda naar ons luisteren?
Linda, als je
want
luistert.
Linda, alsjeblieft. Hè. Want we willen gewoon we hebben gewoon het beste
met je voor.
Met het land voor, met de Linda voor. En please.
Ja.
Doe het please.
Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon jammer dat ook hier qua tepels er toch weer zo binnen de lijntjes wordt gekleurd.
Binnen de
erg.
Lijntjes van het patriarchaat.
Precies. Ja. Nou, en dan als laatste nog heel eventjes was er een Twitter-rel-lutje.
Oh, God, ja.
En dat vond ik vooral grappig omdat het dus een nummer is tegen seksualisering van de borst. Maar er zijn geruchten rondom redactiechef Rianne Meijer en haar man Thijs Wolters. Wat op Twitter schreef
Zal ik even zeggen waar die tweet uit voortkomt? Kwam.
Ja.
Kijk, mensen gingen natuurlijk op Twitter. Yo, er staan helemaal geen blote borsten op die hele cover. Dus wat is dit nou? Dat was een beetje zo de reactie daaronder van.
Was onze reactie toch... ook, hallo.
Ja, oké, maar wij hadden het niet letterlijk ondergezet. Maar nee. Sommige mensen hadden dat wel gedaan. En toen ging dus die man van de redactiechef, die schreef toen naar iemand als reactie. Neem maar van mij aan, dit is een bewaarnummer. En daarmee bedoelde hij dus zoiets te zeggen als...
Tette!
We indieten allemaal plaatjes van Tette. En toen later, toen stuurde hij er ook nog achteraan... Op momenten dat ik via WhatsApp alvast wat thumbnails krijg van goed geslaagde tettenfoto's, ben ik zo blij.
En dit is precies, want ik bedoel, dit is het seksualiseren van de tiet. En
ja,
dit
want
nummer.
Blijkbaar is het iets waar de man dan helemaal lekker.
Bewaarnummer.
Dit is een bewaarnummer. En je voelt bijna de sperma eraf druipen.
Dus het is zeg maar eigenlijk precies. Thijs Wolters heeft het dus eigenlijk precies niet begrepen.
Ja, zo lijkt het.
Ja, dus
wat wel apart
jammer.
Is als je zo involved bent in het maakproces.
En daarmee wil ik trouwens niet. Ergens begrijp ik wel dat je gewoon die tieten doorstuurt. Jij als redactiechef, je bent trots op je werk. Je stuurt het door naar je man.
Ja, hier was natuurlijk ook discussie over. Als wij uitgaan van even een soort van het beste scenario... dan heeft zij gewoon plaatjes doorgestuurd van al helemaal opgemaakte pagina's... die al helemaal langs de iedereen geweest zijn van dit gaat in het blad verschijnen. Dan nog kan je je afvragen, is dat wel of niet ethisch oké?
Okay? Mm-hmm.
En daar mogen vooral de mensen die zelf op die foto staan hun mening over geven.
Ja.
Maar je zou het ook nog kunnen lezen, en dat weten we niet. Dus dit is ook gewoon een soort roddel en achterklap. Je kan het ook lezen als, er worden dus blijkbaar gewoon foto's doorgestuurd naar een man van.
Ja,
en
maar
is dat het idee?
Dat je het zo breed kan interpreteren, zegt al, het is gewoon fucking dom dat hij dit op Twitter heeft gezet. Je houdt het gewoon binnenshuis.
Ja,
van,
als je dit doet. Naar elkaar zit.
En ergens kan ik erin komen. Zeker als het gaat over foto's van opgemaakt van het opgemaakte blad. En wat langs iedereen is geweest. Van kijk, het wordt zo prachtig.
Ja.
Begrijp ik. Maar ga het niet op fucking Twitter zetten.
Nee.
Ik denk wel dat ze het zeg maar. Ik zowel. Ze zijn allebei van Twitter af, geloof ik. Of één heeft een slotje en de andere is van Twitter af. Dus ja, dat is net kut voor ze.
Ja, ik denk... Ja. Ik heb hier ook wel zo mijn meningen over, hoor. Ik zie ook wel veel mensen van... en het zijn altijd zulke lieve, leuke mensen. En nu worden ze zo hard aangevallen. En
ja, maar
natuurlijk, er zitten ook shitopmerkingen bij. Maar er zat ook gewoon heel veel gewoon nette kritiek van... mooie foto, maar waar zijn de dikke lijven?
Ja.
En daarvan, van dat soort reacties waren er ook gewoon veel.
Ja.
En goed, toen dan ook nog deze tweet eroverheen kwam van die man...
was
toen het,
was het
eind zoek. Ja, en ik denk ook, dat was ook gewoon echt niet zo handig.
Ja, en Joy de Lima, die had daar ook nog even op Insta. Op
zij staat er zelf op, dus ik vind dat zij ook echt... Zij recht heeft om er iets over te vinden
precies.
Of te zeggen.
En als jij het gevoel hebt dat jouw foto's zomaar worden doorgestuurd... dat is gewoon een kutgevoel.
Ja.
Maar oké, dat was ons plasje. Oh ja, trouwens.
Trouwens,
even iets leuks. We halen eventjes iets een ouderwetse
jingle
van stal. Na dit hele relaas trekken wij de conclusie dat de Linda cover...
het volgende is wat ons betreft.
Ja.
Een tof sausje.
Ja.
Het is een tof sausje.
Ja, en die hebben we weer van stal gehaald.
Die hadden we heel lang niet gebruikt.
Maar we waren
maar
dus ook gewoon vergeten.
Onder het mom van vooruitgang. En Rianne Meijer tweette ook... we zijn stiekem zelfs feministischer dan de opzij. Of niet eens stiekem. En nou hebben we over de opzij ook nog wel van alles te zeggen. Maar goed, is het allemaal zo feministisch?
Nee, dat is het niet. Het is het gewoon weer zo allemaal... Tof sausje. Ja, leuk. We werden erop gewezen door iemand van door een petje affer. Die zei, waar de fuck
waar
is dat
tof sausje?
Waar is die jingle gebleven?
Die gezellige
ketchup. Oh ja. Dus die is hier weer.
Sponsortijd.
Even aandacht voor onze sponsor, onze theatershow.
Dit najaar trekken we het land in om het feministisch woord te verkondigen. En nu niet met een podcastshow, maar met een theatershow. En die show heet...
zelf weten.
En verwacht een carrousel aan slecht geacteerde sketches, wellicht wat experimentele dans hier en daar, veel zelfspot, een lach en wellicht zelfs een traan.
Wij zijn zelfs een lied aan het schrijven.
Ja, ik weet het. Wij gaan zingen. En waar gaat de show dan over? Nou, over shit waar je als vrouw mee moet dealen. Dus je flappen moeten verbergen, dat seks om de man draait, het vrouwelijk orgasme als een mystiek onbegrijpelijk ding, en dat het je eigen schuld is als je wordt nageroepen op straat. Hey, psst, meisje, psst.
Ja, al dat soort hardnekkige mythes trappen we in zelfweten genadeloos onderuit.
En dat doen we aan de hand van onze eigen ervaringen en inzichten en alles wat we in de loop der jaren geleerd hebben. En daarmee proberen we te laten zien hoe absurd sommige dingen zijn die we met z'n allen als doodnormaal beschouwen.
Onze eerste try-out, of laten we het eigenlijk een pre-try-out noemen, die spelen we al op 24 september op het podcastfestival in Groningen.
Oh my god, ik realiseer me nu, dat is over minder dan een maand.
Jij probeert mij kapot te maken met dit soort informatie.
Ben je zenuwachtig?
Ja.
Ja.
Heel erg.
En deze show, waarin we dus gaan acteren en zingen, is leuk voor iedereen. Ook voor de mensen die geen idee hebben wie we zijn of wat feminisme is. Gewoon voor iedereen. En voor de goede orde, deze show heeft dus met de podcast niets, maar dan ook niets te maken. Het is een theaterbeleving. Dus theater, acteren, kostuums, de hele rambam.
Coevorden, Hoorn, Alkmaar, Purmerend, Os, Nieuwegein, IJsselstein. We gaan het hele land door. En je kunt ook kaarten kopen voor de première in Amsterdam in de Kleine Comedie.
Nice to know. In Groningen, Rotterdam, Woerden en Tilburg spelen we met een gebaren- en schrijftolk.
Kijk op damnmoney.nl/theater wanneer we waar te vinden zijn. En koop dan je kaartjes. Doe dat snel, want ik hoor net dat Nijmegen nu ook uitverkocht is naast Utrecht.
Ja, doe het snel of niet zelf weten.
De theatershow.
Nou, het is nu nog even tijd voor de yes. Nidia,
ja, ik heb een paar leuke dingen die natuurlijk vaak voorkomen uit negatieve dingen. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon schouders eronder.
Tegen de verzuring van vooruit. Het feminisme.
Ja, precies. Moet wel gewoon gezellig leuk blijven binnen precies. De lijntjes van het patriarchaat. Ja. Die podcast van ons. Mm-hmm. Ik zit even met het volgende. Ik ga het hebben over een influencer die een soort self-claimed guru is. Self-help guru. Die hele nare dingen over vrouwen zegt.
En over,
moet ik nou
over
wel of niet zijn naam gaan zeggen? Want eigenlijk is deze man het laagste van het laagste.
Ja.
Hij is geen flinter van mijn aandacht waard. Ook niet van de luisteraars waard. Ik moet helemaal niks met die man. Dus daarom dacht ik, moeten we dan wel zijn naam weer gaan noemen? En dan gaan mensen weer zo Google.
Maar denk je niet, als
kijken?
Jij nu zijn naam niet noemt en je gaat wel alles vertellen, gaan mensen ook googlen.
Oké, hij heet Andrew Tate en hij is echt een fucking lul.
Ja.
En mijn yes is dat eindelijk grote social media platforms zoals YouTube, TikTok, Facebook en Instagram hun verantwoordelijkheid hebben genomen en hem dus hebben geband.
Ja.
Nou kan je je afvragen, is dat nou echt een yes? Want hoe ver moet het nou uit de hand lopen voordat dit dan gebeurt? En waren ze er niet veel te laat mee? Ze waren er veel te laat mee. Het is niet echt een yes, maar goed.
Ik ben toch blij
een mens
dat het
zoekt iets, een mens vertelt iets in de podcast.
Beter laat dan
laat me iets vertellen over deze drol. Hij is dus een vrouwenhater. En dan denken jullie misschien, jullie noemen de hele tijd iedereen maar vrouwenhaters. Nee, deze man die zegt van zichzelf vol trots, ik ben een vrouwenhater. En hij heeft daar eigenlijk zijn verdienmodel van gemaakt. Zulke controversieel mogelijk, zulke walgelijk mogelijke dingen zeggen. Ook hiervan dacht ik, moet ik dat nou wel of niet gaan herhalen om een soort van te laten zien wat voor een walgelijke man het is. En ik heb besloten dat niet te gaan doen, omdat ik gewoon, ik moet niks met die man. Ik kon niet eens een normaal NOS-artikel aflezen zonder heel boos te worden. Laat staan dat ik zijn filmpjes ga bekijken.
Mm-hmm.
En alles wat hij zegt, zegt hij ook met het doel om mensen boos te maken, om ophef te veroorzaken. En als ik het nu ga zeggen, dan zit ik dat eigenlijk gewoon weer soort van te voeden of zo. Terwijl het is gewoon complete bullshit. Het is walgelijk. Het zegt hele nare dingen over slachtoffers van seksueel geweld, over bezit van een man zijn. Echt gewoon, het is allemaal naar. Het is ook homofoob.
Ik wou net zeggen, het want racistisch. Het is niet alleen maar vrouwenhaat. Het is zeg maar alles, alles kutte.
Het is gewoon op alle vlakken gewoon verschrikkelijk. Dus ik ga het ook gewoon niet herhalen. En als je het heel graag wil weten, dan zoek het dan maar op. Maar please, ga niet zijn filmpjes kijken.
En also,
lees dan een NOS-artikel.
Maar ga echt niet zijn filmpjes kijken. Want voor je het weet zit je in dat algoritme en dan krijg je het de hele tijd. En je wil het gewoon niet.
Zal ik daar even wat over vertellen? Want The Observer, dat is dus een Britse zondagskrant, die heeft dus een soort bewijs gevonden dat zijn volgers werden opgeroepen om zijn meest controversiële uitspraken zoveel mogelijk te delen. om zoveel mogelijk kijkers en engagement te krijgen. Want hij heeft dus een eigen Hustlers University opgericht voor jongens en mannen.
Mannen.
En die leren dan bijvoorbeeld hoe je dan rijk wordt, weet ik veel, van Bitcoin of zo, zoiets. En hij post ook van die foto's met sigaren of met geweren. Het is gewoon zo, ja, het is een en al toxic masculinity gewoon in de overdrive. En een van de lessen die dus geleerd wordt op de Hustlers University is: reacties en controverse zijn de sleutel tot succes. Een ideale mix van volgers bestaat uit zo'n 60-70% fans en 30-40% haters. You want arguments, you want war.
En het stomme is, die nog gelijk heeft ook.
Iedereen trapt erin, ja. Iedereen doet hier aan mee. Want hoe vaak hebben wij niet die video's doorgestuurd gekregen? Hier moeten jullie wat mee doen. En ik snap het heel goed, hè, want dit is gewoon een heel ingewikkelde situatie. Ga je er nou wel of niet aandacht aan besteden? Ga je wel of niet het retweeten of reposten met: oh my god, dit kan echt niet. Kijk, dit kan echt niet. Maar ik denk toch, doe het maar niet.
Nee.
Want precies. Het werkt dus als een tiet. In juli werd zijn naam meer gegoogeld dan bijvoorbeeld Kim Kardashian en Donald Trump. En zijn video's zijn op TikTok 11,6 miljard keer bekeken. The Guardian die heeft daar een soort heel klein experiment op losgelaten op TikTok. Ze hebben een account aangemaakt van een tienerjongen. Dus het was helemaal ingesteld van: nou, dit is een tienerjongen. Ze kregen vrij snel content van de drol te zien. En na twee van die video's bekeken te hebben, kregen ze dus nog meer video's aangeraden. En daar zaten dus ook video's bij waarin echt vrouwenhaat verspreid wordt. Want er zit een soort, ja, het is niet al zijn video's zijn meteen
bam
narigheid. Dus het is natuurlijk ook een soort: haha, mannen die mogen echt geen poezen hebben. Je moet een hond hebben als man. Dat zit er ook. En dat is zogenaamd grappig.
Als man eet je vlees, dat soort dingen,
ja,
zeker.
Dat. Ja, ja, ja. Maar dus na twee video's werden dus al video's aangeraden die vrouwenhaat verspreiden. En de keer dat ze dat account daarna weer openden, waren de eerste vier video's allemaal van die klaphark. En dat waren dan vier verschillende accounts. Want wat doet hij? Hij roept zijn Hustler Academy of Hustler University volgers op om zijn beelden te delen via social media onder zelfgemaakte accounts. Dus het is een beetje alsof wij tegen alle honingballen zeggen: start een Damn Honey account, dus een fake Damn Honey account, en ga zoveel mogelijk alle video's die wij, alle statements die we ooit maken, gaan ze allemaal posten. Dus dan doe je eigenlijk alsof je Damn Honey bent.
Maar dan noemt iemand zich Damn Honey 1 of zo.
Ja. En dan heb je dus Andrew Tate fan. Oh, dan zeg ik weer die naam. Piep.
Drol 1. Drol 1.
Klaphark 2. Ja. Dat krijg je dan dus de hele tijd. En dat werkt zoals een tiet. Want die algoritmes die vreten het op.
Maar dingen,
die blijven het maar delen.
Als jij zegt de drol is eindelijk van TikTok en Facebook en zo gekikt.
Ja.
Maar niet die andere accounts dan, of
nee,
wel?
Ik weet dus niet hoe ze dat doen.
Want ja, of doe je alleen maar het geverifieerde account van de drol?
Volgens mij zat hij daar zelf al bijna niet meer.
Nee, dat lijkt me ook.
Maar dit is ook dus in een paar maanden tijd gegaan, hè? Dus hij is echt van niks naar deze mega bekendheid op TikTok gegaan door die algoritmes. En TikTok had hier natuurlijk al veel eerder moeten ingrijpen. Want ik geloof dat in augustus, we zijn nog niet eens, augustus nog niet eens klaar. En daar zat volgens mij al op 1 miljard views. Dus er is gewoon ook daar toch een soort, ja, weer obsessie voor. Oh, dit loopt lekker.
Ja, nee,
een beetje vrouwenhaat, wat kan het kwaad?
En dan een soort van dat, want je als TikTok zijnde wil je dan dat mensen zo lang mogelijk blijven kijken en zoveel mogelijk.
Precies. Dus, en dat werkt dus. En dus ook echt jonge jongens, hè, die dit gewoon zien en die denken dat dit normaal is.
Maar dit is zo lastig van, tenminste lastig, mediabedrijf Facebook en TikTok is er, die moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Maar het is dus ook,
het staat
zeg
ook
maar
in hun regels. Het staat gewoon in hun guidelines van: je mag geen haten. Vrouwenhaat valt daar ook gewoon onder. Dat mag je allemaal niet doen, mag je niet zeggen. En toch was TikTok ook de laatste. Hè? Dus Meta, dus Facebook en Instagram, hadden hem al verwijderd. Twitter had hem echt in 2017 of zo al verwijderd. En pas een week daarna kwam TikTok dan ook van: oké, we bannen hem.
Zeg maar, dan krijg je, dan vergeet ik een keertje een hartje over mijn tiet te zetten. En dan is het na drie seconden is het. Ja, we hebben je foto verwijderd. En zo'n drol kan zeg maar gewoon rustig miljarden views krijgen. Waar ligt je prioriteit?
Ja, en ook zo'n drol, maar natuurlijk ook andere drollen met racistische complottheorieën, noem het allemaal maar op. Hè. Ik bedoel, die mensen die bestaan. Dankzij de algoritmes van dit soort. En dankzij het niet verwijderen van dit soort types.
En maar tegelijkertijd bijvoorbeeld iemand als Donald Trump, die is dan verwijderd.
Ja.
Van, maar ik heb dus ook het idee, want die ging zijn eigen social media of zo starten.
Succes.
Maar tegelijkertijd weet je, ja, okay, misschien zit alleen zijn diehard fans daar dan of zo. Is ja, kijk, in ieder geval wordt hij niet meer. Is het niet meer zo dat hij de regular 11-jarige jongen
precies
bereikt?
Dat is het. Want natuurlijk, als eenmaal zo'n community er is en op de dark Reddit en de subreddit, ja, en noem het maar op, weet ik veel waar ze allemaal zitten. Daar is natuurlijk sowieso al heel veel toxic masculinity en narigheid. En oh, we mogen niks meer zeggen. Dit is tegen de cancel culture. Want die arme witte man, die kan niks meer, cisman.
Ja, precies.
Dus dat is natuurlijk allemaal, dat bestaat
maar
ook
nieuwe
wel.
De nieuwe zieltjes, die trek je er niet
precies
meer in. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk.
Ja, en ja, het is toch ook wel belangrijk dat als jij een ouder bent van een kind, van een tienerkind, ja, ik ben benieuwd wat er allemaal op TikTok voorbij komt.
Ja, ja, nee, lijkt me best wel eng, hoor.
Ook eng.
Ja.
Nou.
Nou, je hebt
echt
nog
een leuke
iets,
yes.
Leuks,
echt een
ik
leuke yes, ja. Dan was Sanna Marin, ik weet niet hoe ik dat precies uitspreek, dat is de Finse premier. Die was dus opgedoken in een feestvideo.
I love haar echt.
Het was heerlijk aan het dansen. Nou, en dat vonden de mensen natuurlijk helemaal niks, want een premier die danst.
Nou, dan is de
en ze was ook echt
klein.
Lekker aan het dansen. En wat ik dan toch een beetje een yes vind, is haar reactie. Want ze heeft dan gezegd, ik ben een individu, een persoon, een echt persoon. En ook al ben ik premier, ik verander niet mijn manier van gedragen. Ik lees het even voor van de Metro. Ze zei wel van, ik ben nog steeds een mens. En dat zal ik ook in de toekomst nog steeds zijn.
Ja.
En toen dacht ik, precies. Want jullie hebben geen reet te maken met wat deze vrouw in haar vrije tijd doet. Dit was een video gewoon bij een huisfeestje. Ze wil niet zeggen bij wie, maar dat is gewoon haar eigen video. Ooit een keer per ongeluk of expres. Ik weet niet hoe die video gelekt is.
Ja, op een privéaccount gezet.
Het is gewoon ergens naar buiten gekomen. En dit was helemaal niet bedoeld voor de wereld. En ze is ook pist dat het nu voor de wereld... Dat het de wereld het nu mee kan kijken, zeg maar.
Maar vond het wel lastig, want ze heeft een drugstest gedaan onder...
Ja, omdat er dan waren weer audio-experts opgezet. En die hoorden dan Flower Gang. En dan, oh, is dat dan slang voor drugs in Finland? En dan gingen allemaal drugsexperts uit Finland zeggen, nee, dat is het niet. Maar ja, is het niet toch wel zo? En zo ging het maar door en door en door.
Maar ik vind het dan zo lastig. Dan zie je een vrouw dansen en plezier hebben en dan ga je dat zo uitpluizen, terwijl ze zag er gewoon uit alsof ze gewoon een fucking good time had. En
hey,
lol. En helemaal niet, zeg maar, als ze nou laveloos op de grond lag en
gewoon aan het dansen.
Wel uit haar mond en weet ik veel. Als dat aan de hand is, denk je, nou, misschien is daar
misschien iets minder
te veel benevelend de middelen gebruikt, maar er was helemaal geen reden toe om dat te denken.
Nee. Maar leuk, onder de noemer Solidarity with Sanna hebben dus allemaal vrouwen in Finland video's en foto's gepost van zichzelf terwijl ze aan het feesten zijn. En dan taggen ze haar daarin.
Ja.
Zal ook eventjes een compilatie daarvan in de show notes zetten. En dat vond ik dan toch ook weer fijn om te zien, dat er toch ook wel veel mensen zich uitspreken van, nou, laat die vrouw met rust. En dan de laatste yes. Het is alweer, ik denk misschien alweer 2 weken geleden, net na de vorige aflevering die we opnamen. Gratis tampons en maandverband nu verplicht in Schotland.
Yay! Lekker bezig Schotland.
Als je de producten niet kan veroorloven, dan mag je ze dus daar gratis krijgen. En het is het eerste land ter wereld dat een dergelijke wet tegen menstruatiearmoede heeft.
Oh, het is wel zo. In principe koop je het nog, maar als je het niet kan kopen, dan krijg je het.
Ja, nu gaat ze weer moeilijke dingen vragen.
Ja.
Net helemaal op het eind van de aflevering.
Ik dacht gewoon, iedereen krijgt daar altijd tampons en maandverband. Gewoon altijd gratis als je een baarmoeder hebt.
Ja.
Zij is nu aan het lezen. Ik zie haar ogen heen en weer gaan. Zij is
heel
aan het opzoeken.
Ik dacht, dit is gewoon de laatste soort van.
Je kan
niet
even
met heel veel narigheid eraan vast. Dus die lees ik dan nog even snel voor. En dan zijn we ook gewoon klaar met de aflevering. Nee, ik weet, je blijft met antwoord schuldig. Er staat hier, het eerste land wereld dat een dergelijke wet tegen menstruatiearmoede heeft. En vanaf vandaag een wet van kracht die tampons en maandverband gratis maakt voor wie zich de producten niet kan veroorloven. Dat is wat hier staat.
Okay.
Meer kan ik eventjes niet daarover
in ieder
zeggen.
Geval, in Schotland, iedereen toegang tot menstruatieproducten.
Ja,
wat
en
fijn
wat
is.
Ik ook wel echt wel goed vond, is dat ik wel meerdere nieuws websites vond waar ze dus niet spreken van vrouwen, maar gewoon mensen die menstrueren. Of dat ze gewoon helemaal dat helemaal dat ze daar niet over hebben. Dus dat is top.
Ja, dat is top. Weet je wat ik dan wel weer stom vind?
Nou.
Dat ze dan in Nederland zo van, in Schotland is nu alles
wat
gratis.
Vindt u?
Wat vindt u? En dan krijg
dan
je ook van, nou, ik weet het niet hoor.
Zo'n VVD'er die mag dan komen zeggen bij Op1 komen vertellen dat het heus wel meevalt en dat het niet nodig is.
Ik heb het antwoord. Ik heb je antwoord.
Oh, ja. Zo.
Het is in Schotland zijn tampons maandverwant en menstruatie. Cups, ook de cups. Wat goed. Vanaf vandaag gratis beschikbaar in apotheken, buurtcentra en jeugdclubs. Zijn ze te krijgen voor wie daar geen geld voor heeft. En er staat hier in de supermarkt moet je nog wel betalen voor tampons en maandverband. Maar wie geen geld heeft, kan met een app een van de honderden locaties vinden waar de producten vanaf vandaag gratis zijn af te halen.
Toppie.
Vind ik wel echt een yes.
Nou, bedankt.
Ja, lekker gewerkt.
Lekker gewerkt. Dit was aflevering 99, deel B. De show notes vind je op themoney.nl/aflevering-99b. En in aflevering A spreken we met Maeve Kevin Levy over alle transfobe narigheid die steeds vaker en vaker en vaker opduikt in de Nederlandse media. Heb je die aflevering nog niet geluisterd? Ga dat dan snel doen.
Zeer bedankt Daniel van de Poppen voor de edit, Lucas de Gier voor de jingles en Lisbeth Smit voor de website.
Bel ons. Komende maandagavond. En deel wat feminisme jou heeft gebracht. Of een ander leuk verhaal. Tijdens de grote inbelaflevering.
Ja, nu kan je ook niet meer stoppen.
Nee,
dat nu moet je door. Doe dat nummer ook maar even zingen.
Ja, maandagavond 29 is dus tussen 8:30 en 9:00. Bel ons. Het nummer is 0681260996. Ofwel 06-81-26-09-96.
En in de meantime kun je ons natuurlijk mailen. Bijvoorbeeld met een prangende levenskwestie voor onze rubriek Post.
Oh ja, nou stel je durft echt niet te bellen. Je hebt belangst. Of je kan niet bellen. Om welke reden dan ook.
Ik heb bijvoorbeeld belangst. Ik heb vandaag 3 keer de telefoon niet opgenomen. Omdat ik gewoon niet wist wie ik aan de telefoon zou krijgen. En toen, ik kan me daar goed in inleven.
Ja, dus stel je kan om welke reden dan ook niet bellen. Dan mag je natuurlijk ook even mailen voor de 100 aflevering. Maar het idee is wel echt bellen. Maar als het niet kan, dan zijn we natuurlijk helemaal...
Ja, dan lezen we het wel even voor. Hartstikke leuk. Nou, en het e-mailadres is natuurlijk info@damhoney.nl. Mail, bel, whatever.
Of niet.
Altijd zelf weten.
Doei.